Goedemorgen. Ik wil met jullie een tekst gaan lezen uit Psalm 139. Enkele teksten. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Ik ga verder bij vers 13. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Van de dagen van mijn bestaan ontbreekt er niet één. Tot zover. Zoals Harry al zei, we zijn bezig met een jaarthema relaties en dat is heel breed en heel omvangrijk en we kunnen daar heel veel van vinden in Gods woord. En ik heb voor mezelf geprobeerd er een bepaalde lijn in uit te zetten voor dit jaar, waarbij we het begin van het jaar vooral gebruikt hebben om te kijken van, hey, onze relatie met God, hoe zit dat? Wat voor vorm kan dat aannemen? Wie is hij? Allerlei aspecten hebben we proberen te bekijken om daar meer vat op te krijgen. Te beginnen toen met die vraag, wie is hij? Vorige keer zijn we begonnen met de tweede relatie, onze relatie met onszelf. En ik hoop dat u zich dat nog herinnert, dat we vorige keer zo'n briefje hebben geschreven met twee kanten, waarbij op de voorkant stond hoe uniek u bent. En op de achterkant stond datgene wat ons allemaal samenbindt. En dat ene papiertje, beide zijden, dat bent u. Dat ben jij. Vanochtend wil ik verder met die vraag, wie ben ik? Dat als we nadenken over onze relatie met onszelf, dan komt het er toch vaak op neer dat we eerst ook goed weten wie we zijn. Straks, naar het najaar toe, komt hier automatisch een uitloop uit. Want jezelf beter leren kennen helpt om de relatie met jezelf goed te hebben. Maar die ander beter te leren kennen helpt je om die relatie met die ander ook goed te houden, maken, vormen, daarin groeien enzovoort. Wat ik vandaag wil proberen, wat ik vandaag ga doen, is jullie meenemen op, op avontuur. Het kan best ingewikkeld worden, maar ik ga mijn best doen om het eenvoudig te houden. Waar moet ik heen? Daarheen? Kijk, daarheen. We hebben net gelezen vanuit Psalm 139 hoe God ons gemaakt heeft. Hoe God erbij was vanaf het begin. Hoe hij ons kende door en door. Hoe hij ons geweven heeft in wie we zijn geworden. Vorige keer toen we de voorkant van die pagina aan het invullen waren, toen kwamen daar allerlei verschillende aspecten naar voren. Een stukje je eigen geschiedenis kwam erop, je eigen identiteit. Qua uit welke familie kom je, wat zijn karakteristieken van jezelf. Allerlei aspecten. Waar ik vanochtend op wil toespitsen, is hoe wij als mens in elkaar steken wat betreft karakter. En nu is dat een studie die loopt al sinds de oudheid. Dus er zijn al heel veel mensen die daarover nagedacht hebben. Daar is heel veel over te zeggen. Daar is enorm veel verschillende methodes om ernaar te kijken. Dus eigenlijk het enige wat ik vanochtend kan doen is een korte introductie geven. Daarbij zeggende, ik weet ook niet alles. Maar ik ga het wel proberen, omdat toen ik daar voor het eerst mee geconfronteerd was om er op zo'n manier naar te kijken, toen vond ik dat echt een eye-opener. Nog meer, voor mij ging het zelfs verder. Bij mij kwam de vraag automatisch boven, waarom zit dat niet in ons onderwijsprogramma? Dat moet toch iedereen weten? En nou weet ik ondertussen dat hier en daar in sommige opleidingen daar wel wat dingetjes van voorkomen. Weet ik tegelijkertijd ook dat heel veel mensen daar geen weet van hebben. Dus ik hoop daar in ieder geval vanochtend een stukje aan bij te dragen. Eigenlijk mijn bedoeling is om jullie te prikkelen. Te prikkelen om jezelf daarin te verdiepen. Is dat te lezen? Nou, nog net, hè? Wat is de bedoeling? Inzicht krijgen in jezelf. Inzicht krijgen in de zin van, we kennen allemaal wel, we komen in een bepaalde situatie terecht. En automatisch, instinctief, reageer je op een bepaalde manier. En soms ben je daar bewust van en soms ook niet. En dan is soms de vraag dan, hey, waarom doe ik zo? Waarom reageer ik zo? Waarom doe ik dat? Soms gaat een ander jou die vraag stellen. Hey, waarom doe je dat? En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat die ander het anders zou doen. En dan heb je al een clue te pakken. Komen we straks over terug. Nou, ik ga een aantal dingen zeggen. En zoals ik zei, ik heb natuurlijk maar heel korte tijd om iets te introduceren waar we al eeuwen mee bezig zijn. Dus ik kan eigenlijk alleen maar spreken in algemeenheden. En heel gedetailleerd kunnen we er natuurlijk vandaag niet op teruggaan. We gaan kijken naar karaktertypen. En het is zo dat er is niemand die 100% valt binnen één type. Dus een 100% score is niet nodig. Ik denk zelfs, is niet mogelijk. Dus je hebt altijd een soort mengeling. Maar goed, dat wordt straks wel duidelijk. Heel belangrijk, er is geen goede of fout karakter. Het een is niet beter als het andere. Het is anders. En dat is heel belangrijk wanneer we naar onszelf kijken, voor onze eigen waarde. Dat is ook straks, nu al, maar straks in het najaar als we daarop gaan toespitsen, ook belangrijk wanneer je naar een ander kijkt. Die ander is gewoon anders. En dat is prima. En ik wil daar gelijk deze opmerking bij plaatsen. Een karaktertype is nooit een excuus. Er staat daar die term. Zo doe ik het. Of zo doe ik het. Het is maar net hoe je dat allemaal leest. Deze uitspraak kan nog net. Zou je ze kunnen zeggen. Soms hoor ik mensen zeggen, ik ben nou eenmaal zo. En dan is het een excuus. En dan zeg ik, stop. Dat pik ik niet. Dat kan niet waar zijn. Al helemaal als christen vandaag de dag niet. Omdat wij natuurlijk ook weten vanuit Gods woord dat wij allemaal in een proces zitten, een groeiproces. Een groeiproces in steeds meer op Jezus gaan lijken. Dus vasthouden aan een status quo, zeg maar. Aan een punt van, nou, hier sta ik, zo doe ik het en dat is het. En dan moet je het mee doen. Dat is denk ik sowieso als christen nooit een optie. Oké, wat ga ik doen of wat ga ik proberen? Ik heb, als je een karaktertest gaat doen, is dat heel uitgebreid. Daar hebben we hier geen tijd voor. Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar we gaan wel een testje doen. Ik heb papiertjes mee. Ze zijn niet zo groot. Dat betekent dan gelijk, ach, het heeft niet zo heel veel. Hè? Je mag zelf kiezen welke kleur je neemt. Oh nee, dat is niet waar, want ik ga hier het oranje geven. En pak maar een blaadje en geef maar door. En dan geef ik hier blauw. De overschot heb ik graag weer mee terug naar huis. Als er nog nodig zijn, ik heb nog groen. Kleuren zeggen niks trouwens, het is puur. Zijn er mensen die een pen nodig hebben? Of heeft iedereen een pen? Ook dat, mijn pennen wil ik graag straks weer mee terug. Want ik heb ons huis leeggeroofd. Ik hoop dat ze het allemaal doen trouwens, maar anders hoor ik het wel. Groen op oranje, kan prima toch? Nog meer? Ook rood. Blauw. Nog meer? Heren? Doe maar een pen. Oké. Hebben we nog blaadjes over? Thank you. Oké. Spannend. Goed. Net zoals vorige keer. Vorige keer heb ik gezegd. Jullie schrijven iets op. En het is belangrijk dat je eerlijk bent tegen jezelf. Vul je het verkeerde in. Heb je alleen met jezelf te pakken. Dus. We gaan een paar vragen bekijken. En ik zal je even uitleggen hoe dat werkt. 7 vragen om mee te beginnen. Wup. Is het te lezen ongeveer? Misschien min of meer. Goed, ik zal even zeggen hoe het werkt. Het zijn 7 vragen onder elkaar. Niet zo snel. Goed, ik druk de verkeerde knopje. Ik moest deze hebben. Ik voel me het best. En dan komen er 2 opties. Als ik iets voor mensen doe. En als ik bij mensen ben. Dan staan daar 5 getallen tussen. Als dit voor jou 100% van toepassing is. Dan pak je het eerste cijfertje 1. Als dit van jou 100% van toepassing is. Dan pak je 5. Het kan natuurlijk zijn dat je er ergens tussenin dwarrelt. Middenin is 3 en neig je toch een beetje meer die kant op, dan neem je 2. Neig je toch een beetje meer die kant op, is 4. Die 1 en die 5 en die andere getallen, het heeft geen waarde. Het is alleen een plaatsbepaling. Dus denk nou niet, 5 is beter, dus ik vul overal maar 5 in. Dan heb je jezelf te pakken. Ja? Het gaat erom, als je deze stelling leest, ik voel me het best als ik iets voor mensen doe, of als ik bij mensen ben. Wat past dan het beste bij jou? Dus, vul dat even in. 1, 2, 3, 4 of 5. Eigenlijk moet je intuïtief antwoorden. Dus niet te lang over nadenken. Want dan ga je doordenken en dan gaat er van alles bij komen wat niet van belang is. Als ik een taak uitvoer, richt ik me vooral of op het doel of op de mensen. Waar ben jij het meest mee bezig? Als je een taak moet uitvoeren. Volgende. Ik raak enthousiast van het werken naar een doel toe. Of een eensgezinde groepssfeer. Wat is voor jou het belangrijkste? Dat dat doel bereikt wordt? Of dat het in de groep goed loopt met elkaar? Gelijk antwoorden. Volgende. Ik heb het gevoel dat ik iets heb bereikt als ik een taak af heb. Of als ik een relatie heb gelegd. Waar neig jij naartoe? Wat is jouw antwoord? Heel belangrijk als je gemeentevergadering hebt. Het is belangrijk om een vergadering te beginnen op tijd of als iedereen er is. Waar neig jij naar? Je moet altijd de vraag op jezelf trekken. Volgende, ik hou me meer bezig met het werk op tijd afkrijgen of het handhaven van een goede teamgeest. En de laatste. Ik hecht meer waarde aan actie. Actie in de taxi. Of ik hecht meer waarde aan communicatie. Goed, jullie hebben nu 7 cijfers staan. Mag je even wiskunde toepassen en ze optellen. De vraag die hierboven staat is, waaruit put je energie? Energie. En de vragen die wij beantwoord hebben, en dat zul je vast al wel gemerkt hebben gelijk, heeft te maken met, ben je veel meer op taken gericht of ben je veel meer op mensen gericht? Daarbij komt opnieuw die opmerking van de net, het een is niet beter dan het ander. Het is anders. Dus ben je meer op taken gericht of ben je meer op mensen gericht? Zijn we tot hiertoe mee? We moeten vlot door, hè? Dus goed, volgende. Op vakantie doe ik dingen het liefst spontaan of volgens een vast plan. Nou, we staan voor de vakantie, dus hoe heb je je voorbereid? Als je zegt niet, dan ben je vast die eerste. Tweede vraag. Ik hou van richtlijnen die algemeen zijn, waar je veel speelruimte hebt, of specifiek zijn, wat helemaal vast ligt wat ik moet doen. 3. Ik geef de voorkeur aan de keuzemogelijkheden openhouden of nu alvast kiezen. Vier. Ik geef de voorkeur aan projecten met afwisseling of juist met routine. Elke keer verschillend of elke keer hetzelfde. Ik doe iets het liefst zoals het uitkomt of volgens een plan. Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde vragen, hè? Merk je dat? Ik vind routine saai of ik vind routine juist rustgevend? De laatste. Ik presteer het beste door een manier te kiezen terwijl ik bezig ben of door een plan te volgen. Nu hebben we gekeken naar hoe functioneer je. Ben je daarin gestructureerd of ongestructureerd? Moet het vastleggen of moet je juist de vrijheid hebben? Het een is niet beter dan het andere. Het is anders. Nu, van die laatste 7 vragen moet je ook de score optellen. Heb je 2 scores? Een E-score, dat was de eerste, waar haal je energie uit? En een F-score, hoe functioneer je? Dat is deze tweede. Schemaatje. Hier kun je je scoren op invullen. Stel nou, je hebt op de E-score, dat is deze lijn, heb je een 10. Dan zit je hier. Heb je nou op de F-score, dat is deze lijn, heb je ook een 10, dan kruisen die elkaar hier. Dan ben je gericht op taken, dan ben je ongestructureerd. Vul nou even jouw eigen score in. Ja, wie wil even zijn score opnoemen? Wie is vrij daarin? Ja, E? 25? 18? Zit je net hier? Op mensen gericht, ongestructureerd. 21 bij? Beide? 21, 21. Heb je overal 3 ingevuld? Nee. Oké. Okay. Het kan. Het kan. Dat betekent dat je heel flexibel bent. Alle kanten op. Het is niet altijd makkelijk, maar... Goed. Nog iemand die even wil aangeduid krijgen waar die nu staat? Of is het duidelijk waar je staat? Twintig ligt hier. Ja, dat is E is 20, net aan deze kant, aan de takenkant. 22 ligt net in die onderste, gestructureerd. Dus je bent net, je hoort net bij dit vakje. Op taken gericht, gestructureerd. Maar, net zoals daarnet, hè, heel dicht op het midden. Is er iemand die ergens heel uitgebreid in een van de hoeken zit? Of durf je dat niet zeggen? Ja, welke heb je? Zeven. Oké, dus dan ben je taken ongestructureerd. Helemaal in die hoek. Ja, oké. Goed, heeft iedereen een beetje duidelijk waar die staat op het schema? Ja, als je misschien even snel dat schemaatje op dat papiertje zet en zegt in welk kwadrant jij zit, bolletjes schrijft, dan... Kunnen we weer verder. Wat ik nu wil proberen. Deze test die we net gedaan hebben. Komt voort uit de netwerkstudie. Dat is een soort gave test die je doet. En het laatste gedeelte daarvan. Is deze test. Dat gaat om je persoonlijke stijl. Nu. Deze heb ik gekozen. Ten eerste omdat ik die kende. Ten tweede omdat ik daarvoor gecertificeerd ben. En ten derde omdat het heel makkelijk en snel te doen is. Beter dan een hele uitgebreide karaktertest. Maar dit geeft net genoeg aanwijzing om je een bepaalde kant op te wijzen, als je dat nog niet wist. Trouwens, misschien moet ik eerst de vraag stellen, herken je ook in je score? Er is niemand die nee zegt, toch? Je hebt het zelf ingevuld. Maar goed, je mag nee zeggen. Dan moet je nog een keer even ernaar kijken. Om dan straks maar even de vragen kijken. Oké, wat wil ik nu doen? Zoals ik daarnet al zei, de studie over de karaktertypen en de temperamenten van de mens is al heel oud. Komt al voort vanuit de oudheid. En daar wordt gewerkt met de termen choleris, sanguinis, melancholisch en flegmatisch. Het zijn even termen waar je aan moet wennen. Vooral als je ze nog nooit eerder hebt gehoord, dan denk je, wat? Ja, die. Goed. Straks komt er, ik zou zeggen, min of meer een uitleg, want ik kan natuurlijk niet alles uitleggen tot in detail. Maar goed. Tegenwoordig, vandaag de dag, wordt veel meer hiermee gewerkt. De DISC-methode. En laat ik daar maar gelijk mee beginnen. De DISC-methode. Een plaatje gewoon van internet. En hier zie je hem, hè. DISC, D-I-S-C. We gaan het rondje gewoon rond. Nou worden daar gelijk, ik ga zo dadelijk gaandeweg invullen wat het allemaal inhoudt en wat het allemaal betekent. Maar je ziet al gelijk dat er bepaalde termen bij geplaatst worden. Als je ziet hier, resultaat, dat hoort bij de D. Enthousiasme, dat hoort bij de I. Actie, die staat op de lijn tussen deze twee. Die hoort bij beide. En zo kun je al deze woorden plaatsen. Uitdaging hoort dus bij deze twee. Accuratesse, een heel mooi Nederlands woord, hoort bij de C. Stabiel hoort bij die onderste twee. En een ondersteunend juist bij die S. En zo kun je ze allemaal plaatsen. Ja? Laat ik even invullen wat die DICS voor staat. Dat komt natuurlijk uit het Engels en dat hebben ze dan naar het Nederlands overgezet. Ja. Kun je het lezen? De D voor dominant. De I voor invloed. De S voor stabiel. En de C voor conscientieus. Wauw, dat is een mooi woord. Dus natuurlijk omdat ze dat aan die C vast wouden houden en er dan toch nog een Nederlands woord van maken, dan pakken ze een woord dat misschien niet zo gebruikelijk is in het Nederlands. Maar goed. We hebben net een test gedaan. Een test die gewoon een paar algemene vragen stelde. Die eigenlijk vroeg van, hey, waar ben je het meest op gericht? Meer op taken, meer op mensen. En doe je dat op een hele vrije manier of doe je dat op een vastgelegde manier? Nou, die test die leg ik daar even overheen. De uitslag van die test, die mag je dus nu gewoon hierin projecteren. Dat betekent, Tinus, dat je hier zit. Er is niks mis mee, maar het mag een stukje herkenning zijn. Laat ik even een voorbeeldje geven. Daarnet zei ik al van die gemeentevergadering. Gemeentevergadering is altijd aan de ene kant een beetje een serieus moment. Soms wel pittig. Er komen best wel eens wat onderwerpen aan bod waarvan je denkt van, zo, hoe gaan we dat doorworstelen? Ja? Dan heb je altijd eentjes tussen zitten die maken even een grapje. Herkenbaar? Nou ja, hier niet. Nee. Er is ook altijd een die zegt van, jongens, we moeten opschieten, want we hebben nog een hele hoop te doen. Volgend punt. Je hebt mensen die zeggen, oh, doe nou even rustig. Laten we even allemaal de koppen bij elkaar houden en allemaal dezelfde kant op kijken. We moeten in ieder geval de rust bewaren. En dan kunnen we verder. En als laatste, de zee die zegt, wacht even, want we zitten nu al bij punt 2, maar bij punt 1 zijn we sub 3 vergeten. Dat om even aan te geven, in een heel kort voorbeeldje, waar iedereen ongeveer staat. Ja? Oké. Volgende. Of laat ik even hier nog even het een en het ander eerst aan bijzeggen. Die eerste. Dominant. Nog een keer herhaling van daarnet. Het een is niet beter dan het ander. Het is anders. Daarbij komt dat eigenlijk, daarnet hebben we een testje gedaan en dat zet ons heel duidelijk in een bepaald kwadrant. Als je een karakter test gaat doen, een uitgebreide, dan ga je een mengeling tegenkomen. Bijvoorbeeld de D gemengd met de I. Of de C gemengd met de S. Of zo, zo komt ook nog wel voor. Diagonaal, als dat eruit komt, moet je de test opnieuw doen. Of je leven opnieuw doen, want dan ben je, nee, laat maar, dat komt straks aan bod. I en C. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Want eigenlijk ben je een tegenstrijdigheid in jezelf. Ja. Oké. Even ze langslopen. De D. Daar wordt het woord dominant opgezet. Waarom is dat? Dit is die persoon die van nature eigenlijk de leiding neemt. Dat is degene die heeft leiderschapscapaciteiten al in zijn DNA zitten. Zeg ik gelijk bij, dat betekent niet dat al die andere drie geen leiders kunnen zijn. Alleen deze heeft het van nature in hem zitten. Ja, dat heeft Soms wel eens een nadeel, want de dominante, de D, die wil wel eens lekker doordrammen. En die zegt, jongens, huppakee, daar gaan we voor. Ik heb een idee, mijn idee is sowieso het beste. Jullie mogen input geven, maar we gaan met mijn idee. Dat is even extreem gezegd, hè? De D heb je nodig, want anders worden er nooit resultaten gehaald. Maar ik kan wel eens een keertje bazig overkomen. Elk karaktertype, elk van die vier, heeft sterke kanten en heeft zwakke kanten. Minpunten. Ja? Het belangrijkste is om daarvan bewust te zijn. In eerste instantie, waar we vandaag voor mee bezig zijn, voor jezelf. Als je dat natuurlijk straks in de ander ook herkent, dan is dat mooi meegenomen, want dan ken je die ander weer een stukje beter. De D is voornamelijk zelfstandig en individueel bezig. Ja, dat is even heel kort door de bocht, maar ik heb gewoon niet de tijd om het heel breed uit te doen. Oh, de I. De I van invloed, enthousiasme staat hier. De I, dat is een persoon, als die binnenkomt, dan wordt het alweer een stukje lichter in de kamer. Dat is iemand die straalt. Dat is iemand, als je een feestje hebt, dan is dat degene die dat feestje op gang krijgt. Nog meer, een echte I, die kan een feestje in zijn eentje hebben. Die heeft daar anderen niet voor nodig. Het is wel het leukst als er anderen bij zijn, want dan kan hij die meenemen. Ja? De I is altijd, huppakee, let's go. En we hebben wat en we doen wat en het is vrolijk. Optimistisch. Is ook zorgzaam. Heeft oog voor die andere mens. Zal altijd proberen relaties te verbeteren. Staat ook aan de mensgerichte kant, hè? De S van stabiel. De S van stabiel. Het woord stabiel zegt het al, hè? Is echt een heel stabiel persoon. Dat is iemand waar je op kan bouwen. In de zin van, je weet eigenlijk al van tevoren wat hij gaat zeggen. Je weet eigenlijk al van tevoren wat hij gaat doen. En dat zorgt voor rust. Dat zorgt voor dat je weet waar je aan toe bent. En soms heb je dat nodig. Deze mensen heb je nodig om vrede te bewaren. Het zijn echte vredestichters. Daarbij op mensen gericht, hè? Samenwerking is belangrijk, maar ook stabiliteit. Aan de ene kant de overbrugging met deze en aan de andere kant de overbrugging met deze. Geduldig, kalm en beheerst. Nou die mooie term, hè? Conscientieus. Nou, als je dat opzoekt, dat heb ik dan ook maar even gedaan natuurlijk, hè? Dan staat daar gewetensvol, nauwgezet, plichtsgetrouw, precies, stipt en zorgvuldig. En al die termen passen bij dit karaktertype. Dit is de persoon die ervoor zorgt dat als er een plan wordt uitgestippeld, ten eerste dat het plan klopt, dat er nergens gaten zitten. Ten tweede, dat het plan ook nauwgezet gevolgd wordt. Eerst stap 1, dan stap 2, dan stap 3 enzovoort. Het is de klant die de winkel inkomt en die een lijstje klaar heeft. Als die komt winkelen, dan verkopen we het meest. Die komt winkelen en die is in 10 minuten buiten en die heeft alles precies wat hij nodig heeft. Dat is gewoon een verschil in persoonlijkheid. Ja? Is even heel typerend wie wat is. Ik maak het plaatje nog even ingewikkelder. Nou gooi ik die oude termen erbovenop. De D van disc komt overeen met het oude systeem waar ze hem cholerisch noemden. En daar staat al gelijk bij, de krachtige cholericus. Dat is de aanpakker. Dat is degene die plannen bedenkt en die ervoor gaat. Even, als je een vaak zijn dat managers, directeuren enzovoort. Niet noodzakelijk, maar vaak. Wat is dit voor een manager? Dat is een manager die denkt, jongens, op maandagochtend, vergadering, snel, want ik heb me toch wat bedacht dit weekend. Dit gaan we doen. Baf. En het wordt even uitgerold, dat wordt even verteld. Zo, dit, dat en zus. En nu staan jullie om het uit te voeren. Dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke leuk. Als dat nou tegen hem gaat werken, dan heeft hij tegen vrijdag, waarbij dit plan nog niet helemaal is uitgerold, heeft hij op vrijdag alweer een nieuw idee. En dan kan hij niet wachten om maandag weer de mensen bij elkaar te roepen, want hij heeft een nieuw idee. Dat kan. Het is de echte leiderstippen, zoals ik al zei. Dit is ook degene die weet wat ze willen en die stevig in hun schoenen staan. Onze oudste dochter is een D, is een cholericus. Die weet echt wat ze wil. En dat is mooi. Het heeft ook nadelen, maar goed, daar gaan we nu niet over hebben. De I van invloed, dat is degene die impact heeft, staat ook bij de populaire sanguinicus of de inspirator. Dat is degene, hij bedenkt het, maar hij is taakgericht. Wat hij moet doen, is hem of haar overhalen. Het zijn altijd of mannen of vrouwen, het maakt niet uit. Hè? Ik spreek maar even in algemeenheden. Ja. Moet deze persoon meekrijgen om het te verkopen aan de groep. Want dat is waar de I, dat is waar de sanguinicus goed in is. Om mensen mee te krijgen een bepaalde kant op en ergens enthousiast voor te krijgen. Dat is degene die hier, zeg maar, nou ja, de overdracht moet zien te klaar te krijgen. De cholericus heeft nood aan actie en spanning. De sanguinicus heeft nood aan plezier en avontuur. Actie en spanning, plezier en avontuur. Er ligt een parallel tussen, maar er is net een andere invalshoek. Voor de sanguinicus of de I is vrijheid heel belangrijk. Hij moet zijn eigen ding kunnen doen, zijn eigen weg kunnen gaan. Hij houdt van creativiteit en van afwisseling. Nou, gaan we naar de flegmaticus. De vreedzame met een V, niet met een W. Dat zou net wat anders betekenen. Maar hij is het sociale dier, zoals ze dat hier noemen. Die kan een feestje bouwen, die kan ook een feestje bouwen. De manier waarop een feestje wordt gebouwd is anders. Hij doet dat op het podium en trekt de hele groep mee. En hij zit op de bank en denkt, oh, dit is toch eigenlijk wel leuk, hè? Ja, ja, mooi. Oh, gaan jullie maar dansen, daar word ik zo moe van. Ja. Deze mensen heb je nodig om de kalmte te bewaren. Zullen een groep altijd proberen bij elkaar te houden. Naar elkaar toe te krijgen. Van, hé jongens, wacht, niet zo snel. Nee, rustig. Bekijk het nou eens even van zijn kant. Is de vredestichter, de diplomaat. Is degene die zegt, oh jongens, we moeten het met elkaar doen. Deze mensen zullen vaak beroepsmatig, ja, aan de sociale kant zitten. sociale beroepen hebben. Hij heeft nood aan rust en stilte. Als dit doorslaat, elk karakter kan doorslaan, hè? Als dit doorslaat, dan heb je hier een persoon die op de bank gaat zitten en die van zijn leven lang niet afkomt. Waarom? Hij heeft geen motivatie uit zichzelf. Hij vindt alles wel best. Mañana. Morgen. Ah, moet je niet zo druk maken, joh. De melancholicus, de perfecte melancholicus. En dan met dat perfect, en het staat ook, hè, perfectionist, komt dat woord hier natuurlijk ook weer terug. De melancholicus. Zoals ik net al zei, de melancholicus, dat is die komt winkelen en die heeft een lijstje klaar. Die weet wat hij moet hebben, hoeveel hij daarvan moet hebben. Soms weet hij zelfs wat het kost. En heeft hij het al opgeteld. Ja. Dit zijn degenen die in het bedrijfsleven ervoor zorgen dat alles klopt. Dat het programma loopt zoals het hoort te lopen. Die daar ook op let. Die daarop let tot in de details. Wij hebben vrienden. En hij is extreem melancholicus. Extreem melancholicus. Wat voor gevolg heeft dat? Een huis dat half klaar is. Waarom, vraag je? Waarom? Dat is toch duidelijk waarom? Als ik die plintjes moet leggen, ten eerste, ik moet weten welke plintjes dat moeten zijn, en het moet vooral zijn dat het, zorg dat het de juiste kleurcombinatie is met de vloer. Ja, dan wil ik vooral weten dat het een goede kwaliteit is, goede kwaliteit-prijsverhouding natuurlijk, dat moet ik even controleren bij die winkel, en dan nog een keer controleren. Dan is het belangrijk dat ik me daar goed bij voel, maar vooral dat mijn vrouw daarin meegaat. Ik moet weten hoe lang die plinten moeten zijn. Ja, de hoekjes, dat wordt natuurlijk een probleem. Ja, hoe moet ik dat berekenen? Ja. Met als gevolg, die plintjes die komen er niet. Want hij is aan het tellen, hij is aan het narekenen, hij is aan het bekijken, hij is aan het overwegen en doet dat morgen opnieuw. En volgende week weer. En die plintjes die komen er niet. Dan heb je het nog maar over plintjes. Moet je eens proberen een computer te kopen. Of een auto. De melancholicus heeft nood aan orde en begrip. Hij heeft ook nood aan begrip. Dat jij begrijpt waar hij mee bezig is. En hem daarin herkent. Melancholicus is cijfermatig en analytisch. Kan dingen heel goed bedenken en uitdenken, de structuur daarin zien. Dat zijn vaak diegenen die worden bijvoorbeeld boekhouder of wetenschapper of zo. Zijn daar heel sterk in. Dat is die kant. Wie herkent zich ergens in? Of in meerdere? Wil je het ook delen? De C? Ja? 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 Ja, precies. Ja. Een andere die daarbij komt, waarvan je denkt, daar heb ik ook wat van mee. Oké, dus deze combinatie. Oké. Wie nog? Sorry? De I? Die springt eruit bij jou? in combinatie met deze. Oké. Dezelfde, ja. Ja. Dennis, had je één die erbij aansluit bij de D? Weinig. Nou, dat blijkt al uit het feit dat je die extreme waarde al had in dat vakje. Dus dan, dat betekent dus dat die andere gewoon veel minder sterk aanwezig is. Het is dan wel interessant om je daar verder in te verdiepen, om dan te kijken, welke heb ik wel? Want er zit er wel één, minstens één, die zeg maar als zeg maar bijvoegsel erbij komt dan. Ja? Ik zit hier. Onderop. En mijn vrouw zit daar. En dat zul je vaak zien. Niet altijd. Maar vaak. Jullie hebben precies hetzelfde. En dat is C. En aanvullend. Zou je er een tweede bij kunnen plaatsen? Zou jij er een tweede bij kunnen plaatsen? Het zou me dan namelijk niet verbazen dat de een deze combinatie heeft en de ander deze combinatie. Maar het is even een gedachte. Dan zal zij dat wel hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Vroeger had je dat liedje, hè, van wie was dat ook alweer? Paula Abdul, geloof ik. Opposites Attract. Ja, tegenovergestelde trekken elkaar aan. En dat zie je gewoon heel vaak. En vaak, dus ik zeg het vaak, niet altijd, zie je dat hier ook in terug. En dat komt er natuurlijk van als je elkaar net leert kennen. De meeste van ons zijn dan nog jong. Laten we daar even van uitgaan. We zijn nog jong wanneer we elkaar leren kennen. Dan ken je jezelf min of meer. Min of meer. En vaak word je dan aangetrokken aan een ander die anders is als jij. Waar jij voelt van, hé, die vult mij aan. En dat zie je vaak als eerste gebeuren. Later slaat dat vaak om en dan denk je, ga je eraan ergeren van, tjonge jonge, waarom kan die nou niet meer als mij zijn? Laat ik dan in ieder geval erbij zeggen, je kan de ander niet veranderen. Oké? Goed. Het is even een idee om gewoon eens naar jezelf te kijken en te denken, hé, hoe zit ik in elkaar? Dit is heel sumier wat ik hier doe. Er is veel meer over te zeggen. Maar zoals ik zei, het is eigenlijk mijn bedoeling om jullie daar even een kijkje in te geven. Met de hoop, vakantie staat voor de deur. Kijk er eens naar. Het voordeel is, je gaat jezelf zoveel meer begrijpen. Als je daar echt in verdiept. En jezelf gaat herkennen in waar sta ik. Hoe past dit bij mij? Het is niet mijn bedoeling om mensen in een vakje te duwen. Het is de bedoeling dat wij begrip krijgen over onszelf. En daarbij komt natuurlijk ook dat je begrip krijgt voor die ander. Want als je dat in jezelf gaat herkennen, ga je het vaak in die ander ook herkennen. Oh, ja, wacht even. Wij zijn serieus bezig met een vergadering. Hij maakt alweer een grapje. Doet hij dat nou echt om mij te pesten? Nee, hij doet dat niet om te pesten. Dat ligt in zijn aard. Dat komt er eigenlijk, bijna zonder nadenken, komt dat eruit. Dat is wie die is. En dat is prima. Maar pas als je dat beseft, kun je dat plaatsen en kun je zeggen van, ah, het is wel een leuke kerel. We gaan gewoon naar het volgende punt. En dan pak je hem weer op. Snap je? Hoe meer we van onszelf begrijpen, hoe meer we van de ander begrijpen, hoe beter we leren om er ook mee om te gaan. Nou, dat was mijn doelstelling, in ieder geval wat dit betreft. hebben gehad. En dan wil ik toch nog even een paar afsluitende opmerkingen maken. Ook waar ik mee begonnen ben. De bedoeling is inzicht te krijgen in jezelf. Waarom doe ik bepaalde dingen? Niet om jezelf op de kop te zitten, maar om jezelf te begrijpen. Zoals ik al vaker zeg in mijn preken, ons verleden vormt ons en misvormt ons. Ook in ons karakter. Dat is even een heel belangrijk punt. Dat neem ik gelijk mee met het volgende. Vaak heb je twee typen van de vier die dominant aanwezig zijn bij jou. Een combinatie van twee. Je hebt ze alle vier ergens zitten, maar je hebt er meestal twee op de voorgrond. En soms heb je binnen die twee nog één die net ietsjes uitgesprokener is. Dat hoeft niet, ze kunnen ook op gelijke voet staan. Maar die andere twee die dwartelen er ergens achteraan. Ja? Daarbij komt, als er dan ook een derde bij komt, stel dat je zo'n test doet en je krijgt drie die eigenlijk dezelfde score hebben, dan is dat eigenlijk een teken van misvorming. Want het hoort echt zo te zijn dat je er eigenlijk maar twee hebt. Nu, hoe kan dat komen? Stel, je bent opgegroeid in een gezin waar een van de ouders heel dominant was. Dan kun je daar op een bepaalde manier op reageren. Of je gaat daarin mee en je wordt ook heel dominant om op te boksen. Of je gaat juist de andere kant op en je gaat je heel nederig opstellen ter afwijzing van de dominantie waar je elke dag in leeft. Nu is dat dus een gevolg van hoe je ouder is. Dat betekent niet dat dat jouw karakter is. Maar gaandeweg word je wel zo gevormd. Als ik... Even kijken, ik ga heel even eentje terug, om even dat kwadrant weer terug te kijken. Toen ik deze test, die hier ten grondslag ligt, als eerste invulde, was ik bijna 100% flegmatisch. Dat was mijn uitslag. Vandaag de dag, ik heb hem van de week nog een keer opnieuw gemaakt, liggen deze twee bij mij bijna op hetzelfde vlak. Dat betekent dat deze bij mij de laatste jaren enorm gegroeid is. Waarom? Omdat ik de afgelopen 10, 15 jaar enorm bezig ben geweest met mezelf om een stuk van mijn verleden te verwerken en recht te trekken. Dus ik ben daarin gegroeid. En ook mijn karakter is daarin meegegroeid. Dat is het bewijs dat je verleden en al meegemaakt hebt, wat je gedaan hebt en wat je aangedaan is, hoe je dat vormt. Dus wanneer je hiernaar kijkt, hou dat wel even in gedachten. Want dat speelt wel allemaal mee. Er is niemand van ons die volmaakt is. Ja, we zijn allemaal ergens misvormd, we hebben allemaal littekens. En dat kan invloed hebben op dit. Elk karaktertype heeft sterke kanten en zwakheden. En dat wil ik dan gelijk doortrekken naar degene waar ik ook mee begonnen ben. Karaktertype is nooit een excuus. Als de D de neiging heeft vanuit zijn karakter om heel bazig en soms zelfs driftig te zijn, dan kan je niet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal een D, je moet het er maar mee doen. Want wij hebben allemaal de opdracht gekregen om te groeien naar Jezus. En dan maakt het niet uit welk karakter je bent. Dus die driftigheid, dat bazige, weet je, dat is iets waar je dan in moet leren. Ja? En zo heeft elk karaktertype zijn eigen zwakheden die je in de weg kunnen staan. Maar je moet ze eerst weten om er wat aan te kunnen doen. En daarom is dit zo interessant en zo belangrijk. He, die flegmaticus die kan heel lui zijn. Jo, even schop onder. Kom nou een keer van die bank af. Huppakee. Jezus heeft ons niet hier op aarde gezet om op de bank te zitten. Duh. Snap je? Dan moet je van die bank af. Die cholericus. Man, verzink nou niet elke keer weer in die details. We moeten ook vooruitgang kunnen boeken. Soms moet je het even een beetje loslaten. En ik weet dat het moeilijk is. Maar vertrouw me er nou maar op. Het komt goed. Soms moet je elkaar daarin helpen. En daarom hebben we elkaar ook gekregen. Daarom zijn we als gemeente, gemeente. We zijn natuurlijk gemeente omdat wij kinderen van God zijn. Broers en zussen van elkaar. Maar al deze dingen, of je het nou wel of niet zo genoemd hebt tot nu toe, we lopen er allemaal een keer tegenaan. We denken allemaal wel eens een keer van die ander, oh my goodness, alsjeblieft. En het heeft vaak te maken met hoe zit die als persoon in elkaar. En als we dat nou van elkaar mogen leren, als we dat nou van onszelf in eerste instantie mogen leren, en weten van, hé, hey, in mijn karaktertype is het gevaar dat ik op deze manier reageer, misschien moet ik dat anders aanpakken. Dat is niet dat je daarmee je eigen karakter gaat negeren of wegproberen te poetsen. Maar dat je gaat leren dat dat in de omgang met elkaar we elkaar ook tegemoet moeten komen. En dat is gewoon heel belangrijk. Karaktertypen is dus nooit een excuus. Ik ben nou eenmaal zo. Staat niet in mijn woordenboek. Goed. Nou, ik hoop dat jullie allemaal naar de boekwinkel gaan. Of het internet afspeuren van karaktertypes of temperamenten of hoe je het ook allemaal wil noemen. Gewoon om een keer zicht te krijgen, als je dat nog niet hebt. Hè. Er zijn nog meer systemen. Ook prima. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in jezelf. En verdiep jezelf daar eens een keer in. Gewoon voor je eigen ontwikkeling. Maar ook voor die ander leren kennen. En die ander beter leren kennen. En dan kunnen we steeds meer naar elkaar toe groeien in de omgang. Houd vrede met een ieder voor zover het van u afhangt. Is een van mijn favoriete teksten. Dat is logisch, want ik ben flegmaat. Ja. En het is ook leuk als je dat allemaal een beetje in je, min of meer een beetje in je hoofd hebt, om eens dan eens een keertje door de evangelie te gaan en te gaan lezen en al die interactie te zien tussen al die discipelen of mensen die op hun pad komen. Hé, wat voor type zou die zijn? Petrus is haantje de voorste. Wat zou het zijn? Een cholericus. Je bent in goed gezelschap, hoor, Tinus. Ja. Het mooie is, stukje herkenning. Stukje, aha. Ah, oké. Nou begrijp ik het. En dat wens ik jullie zeker toe. Zullen we bidden? Heere God en Vader, wat is het bijzonder om stil te staan bij hoe u de mens gemaakt hebt. En nou is dit een menselijk bestuderen van onszelf. En misschien zeker niet perfect. Maar het geeft ons inzicht in wie we zijn als persoon. Wilt u ons helpen om op die manier beter zicht te krijgen op wie we zelf zijn. Zodat we onszelf ook mogen leren kennen, maar ook leren accepteren, leren liefhebben. Onze relatie met onszelf op een hoger niveau te krijgen. En dan gaat het automatisch een invloed hebben ook op hoe we met de ander omgaan, hoe we met u omgaan. Het is een boeiende materie, soms ook ingewikkeld. Maar ik wil bidden, Heer, dat u ons wil leren door uw Heilige Geest om inzicht te krijgen. En daar waar we dat nodig hebben, dat we dan mogen bidden om die wijsheid en dat inzicht. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.